Schriftlezingen dit middaguur vinden we opnieuw in Lucas 22. En we lezen nu met elkaar vers 21 tot en met vers 34. Dus vervolgen ons gedeelte uit Lucas 22. We lezen met elkaar vers 21 tot en met vers 34.
Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is. Doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer in u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent.
Het gebeurde vorige week, geliefde gemeente. Een vliegtoestel van Air Canada was net geland en zocht zijn weg over het vliegveld naar de gate, zodat de mensen daar van boord konden gaan en het vliegveld op konden gaan, terminal. Maar terwijl het vliegtuig dat toestel zo zijn weg zocht naar de gate, was er ook een brandweerwagen onderweg naar een klus. Er was een ongeluk gebeurd. En de mensen in de brandweerwagen hadden daar toestemming voor gekregen om op weg te gaan, maar daarbij moesten ze het pad doorkruisen van het vliegtuig dat zojuist was geland. En toen de luchtverkeersleider dat in de gaten kreeg, wat deed die luchtverkeersleider toen, jongens en meisjes? Ja, hij probeerde met man en macht die brandweerwagen te bereiken. Kom terug! Kom terug! Maar tevergeefs. En we hebben de gevolgen kunnen lezen. Er ontstond een crash, een botsing tussen het vliegtuig en de brandweerwagen en twee jonge piloten die in het vliegtuig zaten, die nog maar aan het begin stonden van hun carrière, lieten het leven bij die botsing, bij dat ongeval. En nu kunnen we heel veel zaken leren van deze situatie met de luchtverkeersleiding. Maar vanmiddag wil ik er vooral één les uithalen. En dat is wel deze les. Het grote belang van een waarschuwing. Het grote belang van een waarschuwing. Want als de waarschuwing op tijd had geklonken, was het ongeval voorkomen. Maar de waarschuwing kwam te laat. En het kostte in dit geval twee mensenlevens. Het belang van een waarschuwing. Een waarschuwing voor naderend gevaar. We zien het ook in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Het is niemand minder dan de Heere Jezus die Petrus, maar ook de andere discipelen waarschuwt. Ja, waarschuwt voor naderend gevaar. En onder het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder. Onder biddend opzien tot de Heere willen we in deze dienst van nabetrachting en dankzegging stilstaan bij die waarschuwing. van de Heere Jezus aan de discipelkring. En dat zijn vers 31 en vers 32 die we met elkaar willen overdenken vanmiddag. Vers 31 en vers 32 uit Lucas 22. En deze twee tekstverzen lezen we nog een keer met elkaar. Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon. Zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Onder deze tekstwoorden schrijven we vanmiddag deze woorden: op de zee van Satan, maar onder de zorg van Christus. Dus op de zeef van Satan. De discipelen zullen worden gesift. Ze komen op de zeef van de duivel terecht. Op de zeef van Satan. Op de zeef. Maar onder de zorg van Christus. Twee gedachten. Allereerst letten we op het gebed van Christus. Dat is vers 31. En ook het eerste gedeelte van vers 32. En dan tot slot het gebod van Christus. Dat is slot van vers 32. Wanneer de Heer Jezus zegt: en gij, als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Dus het gebed van Christus, het gebod van Christus. En dat alles onder het thema: op de zee van Satan, maar onder de zorg van Christus. We gaan in gedachten opnieuw terug naar de opperzaal. Een bovenzaal ergens in de stad Jeruzalem. De Heer Jezus heeft het Pascha gevierd met zijn discipelen. Hij heeft vervolgens ook het avondmaal ingesteld met zijn, naar we geloven, 11 discipelen. Judas heeft in de tussenliggende tijd, zo nemen we aan, de opperzaal verlaten. Er zijn meer indrukwekkende zaken gebeurd daar in die bovenzaal. Christus heeft het gezegd, en we hebben het net gelezen, dat hij verraden zal worden door iemand die met hen aan tafel zit. De hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En wanneer de Heer Jezus die woorden heeft gesproken, dan brengt dat wat teweeg in de discipelkring. Ze kijken elkaar aan en ze kijken naar de Heer Jezus en ze zeggen het: ik ben het toch niet, Heere? Ben ik het? Ik zal toch niet diegene zijn die u zal verraden? Ben ik het? En daarmee zijn de discipelen eigenlijk op een goede plaats. Want zij beschouwen zichzelf niet zo goed dat het hun niet zal gebeuren. Zij denken niet bij zichzelf: ik sta zo sterk, dat zal mij niet geschieden. Ik zal zo'n diepe val niet maken. Nee, het heeft er alle schijn van, gemeente, dat deze discipelen zich op dit moment heel kwetsbaar weten. Ben ik het, Heere? Zal ik het dan zijn die u zal verraden? Nee toch, Heere? Dat zal toch niet? Ik ben ertoe in staat, maar ik ben het toch niet? Maar daar waar het lijkt alsof de discipelen inderdaad zich kwetsbaar opstellen en zich niet te goed voelen om de Heer Jezus te verraden, lezen we één vers verder dat de discipelen ruzie maken. Twisten. Ja, ze vragen het elkaar wie toch de meeste van hen zou zijn. Zo tekent Lucas dat op in vers 23. In mijn persoonlijke bijbeltje staat er nog een witregel tussen. Tussen 22 en 23. De kanselbijbel laat het naadloos op elkaar aansluiten. Zo staat het ook in de oorspronkelijke tekst. Dus van het moment dat de discipelen zich kwetsbaar opstellen, tot het moment dat ze ruzie maken wie de meeste onder hen is. Lucas laat er geen witregel tussen staan. En dan staan we als het ware met de discipelen weer met beide benen op de grond. Zijn ze aan het twisten wie toch van hen de meest belangrijke is, de grootste in het koninkrijk van God. Het is ook niet de eerste keer, want Jacobus en Johannes, dat weten we met elkaar, hebben eerder een verzoek gedaan aan de Heere Jezus. Mogen we toch aan uw linker en aan uw rechterhand zitten? Zo hebben ze het gevraagd in het bijzijn van hun moeder. En hier opnieuw twist de discipelkring wie de meeste van hen mag zijn. wie het hoogste staat, wie het meest belangrijk onder hen is. En dan geeft Christus onderwijs. Ja, hij zegt het tegen zijn discipelen, in de wereld gaat het inderdaad zo. Vers 25, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Ja, in de wereld zijn er koningen met onderdanen. In de wereld zijn er mensen van naam en mensen met faam. Zo gaat het in het koninkrijk hier beneden, in de vele koninkrijken op de aarde. Maar zo gaat het niet in het koninkrijk van de hemelen. Het gaat het in het koninkrijk van God. Daar gaat het er heel anders aan toe. Ja, zo zegt Christus. Want wie is meerder, die aanzit of die dient, is het niet die aanzit? En als de Heer Jezus die woorden dan heeft uitgesproken, dan wijst hij op zichzelf als het grote voorbeeld van de discipelen. Het slot van vers 27. Maar ik ben in het midden van u als een die dient. Ja, dat zegt de Heer Jezus niet alleen. Dat zijn niet alleen woorden. Dat heeft Christus ook laten zien. Want het is nog niet zo lang geleden dat hij in de opperzaal zijn kleed heeft afgelegd. Dat hij een linnengordel om zijn heup heeft geknoopt. En dat hij met water in een bekken naar de discipelen is gegaan. Zich klein gemaakt heeft voor hen. En alle voeten van de discipelen stuk voor stuk heeft gewassen. Ik ben onder u als een die dient. Geliefde gemeente, in het bijzonder u die vanmorgen avondmaal mocht vieren, hebt u hem gezien die u heeft gediend? Hij heeft niet alleen zijn kleed afgelegd, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven laten breken in de kracht van zijn leven. Hij heeft zijn bloed gestort. Als dat geen dienen is, gemeente. Dienen voor vijanden. Dienen van goddelozen. Dienen van hen die nooit naar hem gevraagd of gezocht hebben. Dienen van degene die hem nooit begeerd hebben. Ik ben in het midden van u als een die dient. En nu worden de discipelen opgeroepen om in de voetsporen van Christus te gaan. Om te dienen. Om te dienen. Om te dienen. En wanneer ze die weg in ootmoed en nederigheid zullen gaan, wat wacht er dan aan het eind van hun leven? Dan wacht de verhoging. Na die diepe weg van vernedering wacht de verhoging. Want daar spreekt Christus ook van. Ja, hij heft als het ware zijn ogen op. Hij zegt het in vers 29. Ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat vers 30, hij eet en drinkt niet hier in de opperzaal. Nee, wat voor u is weggelegd, lieve discipelen. U die ik heb lief gehad, wat voor u is weggelegd, dat is eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Dan zult u geliefde discipelen, die ik heb lief gehad met een eeuwige liefde, zitten op tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Dat is voor u weggelegd, discipelen. Na een weg van ootmoed en nederigheid, na een weg van vernederd worden, wacht de kroon, wacht de overwinning, wacht de regering, wacht de hemel. De 12 tronen waar u op mag gaan zitten. Ze wachten u. En ik stel me zo voor dat de discipelen door die woorden van de Heer Jezus ook als het ware opgetrokken zijn geworden in de hemel. Ze hebben het Pascha gevierd. Ze hebben het avondmaal mogen vieren. En nu spreekt Christus over dat avondmaal hierboven. Wat wacht! Wat een heerlijkheid! Wat een toekomst! Wat een majesteitelijke toekomst om die hemelse heerlijkheid in te gaan en te zitten als koningen op tronen. Wat een dag zal dat zijn. Maar nadat Christus hen als het ware heeft opgetrokken tot in de hemel, klinkt er in vers 31 een waarschuwing. nadat Christus met deze woorden de discipelen heeft meegenomen naar de hemel, klinkt er een waarschuwing waarin het zal gaan over het werk van de duivel, van Satan. Gemeente, na een kus uit de hemel volgt niet zelden een klap uit de hel. Is niet dat we dit eerder tegen elkaar hebben gezegd? Na een geestelijk hoogtepunt volgt vaak een geestelijk dieptepunt. Na een koele oase in de woestijn volgt er vaak weer een hete en barre tocht door het hete zand. Na een periode van rust en op adem komen volgt vaak weer het strijdperk van dit leven. Na een geestelijk rijk moment kunnen vaak weer geestelijk arme ogenblikken volgen. Mag ik het nog één keer in herinnering roepen? De Heer Jezus in de Jordaan, een open hemel, een stem uit de hemel, een duif uit de hemel, de Geest uit de hemel die op hem neerdaalt. Rijke ogenblikken, grote ogenblikken, maar daarna wordt hij terstond verzocht door de duivel in de woestijn. Mag ik u nog eenmaal meenemen naar de berg der verheerlijking, waar opnieuw de hemel open gaat, opnieuw een stem uit de hemel klinkt. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En onderaan de berg wacht voor Christus de maanzieke knaap, bezeten van duivelen. Hij werpt zich in het water en in het vuur. En om niet meer voorbeelden te noemen, geliefde gemeente, dan zie ik Paulus de apostel, opgetrokken tot in de derde hemel, onuitsprekelijke dingen gezien, die niet geoorloofd zijn om uit te spreken. En hij krijgt terstond een engel van de Satan, die hem met vuisten slaat, opdat hij zich door de uitnemendheid van de openbaring niet zou verheffen. Na een kus uit de hemel volgt niet zelden een klap uit de hel. Dominee, wat somber zeg. Wat bent u negatief. Dominee, ik heb zo kostelijk avondmaal mogen vieren en u gooit uw roet in dat eten. Waarom zo pessimistisch? Geliefde gemeente, dit is niet pessimistisch. Dit is realistisch. Het is heel goed mogelijk dat sommigen van u, die vanmorgen misschien op een kostelijke manier avondmaal hebben gevierd, geestelijk hebben gegeten en gedronken, komende week of later de duivel op bezoek krijgen. Heb jij avondmaal gevierd? Je bent er veel te makkelijk mee omgegaan. Je hebt het allemaal veel te lichtvaardig gedaan. Je hebt jezelf een oordeel gegeten en gedronken. Wat moest je daar? En dat het inderdaad is, twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. En de Heere zeide: Simon, Simon. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat Petrus, die de Heer Jezus hier aanspreekt, dat Petrus met de naam Petrus wordt genoemd. U moet het maar eens nakijken voor uzelf. De naam Petrus wordt uit de mond van de Heer Jezus helemaal niet zoveel gebruikt. Christus gebruikt vaak de naam Simon, Simon. Ja, dat wijst erop dat de Heer Jezus hem steeds bepaalt wie hij is en blijft in zichzelf. Soms mag Petrus boven liggen, de nieuwe mens, maar meestal ligt Simon boven, de oude mens. En ook hier spreekt de Heer Jezus hem aan met de naam Simon. Ja, twee keer. Moeten we ook opletten. U weet dat de Heer Jezus vaker twee keer een naam gebruikt. Onlangs hebben we stilgestaan bij Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden worden. Eerder heeft hij gezegd: Martha, Martha, gij bekommert u om veel dingen, maar één ding is nodig. Later zal hij het zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En we horen het al, daar ligt klem in opgesloten. Let op. Simon, Simon. Ik vraag nadrukkelijk uw aandacht. Simon, Simon. Maar ik geloof niet dat dit alleen een verdubbeling van de naam is die de Heer Jezus hier gebruikt om de aandacht van Simon alleen te wekken. Ik geloof, geliefde gemeente, dat in deze woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt, Simon, Simon, dat daar ook gevoel in doorgeklonken heeft. Dat daar ook bewogenheid in doorgeklonken heeft. Dat er ook emotie in doorgeklonken heeft. Dat daar, mag ik eens een heel ander woord gebruiken, dat er pathos in doorgeklonken heeft. Simon, Simon. Mag ik daar vanmiddag eens aandacht voor vragen, gemeente? Ik laat de discussie even rusten of wij de Heer Jezus wel mogen afbeelden. Daar hopen we nog wel bij stil te staan aan de hand van de 10 geboden. Maar wanneer de Heer Jezus wordt afgebeeld op een schilderij, dan weten we met elkaar, dan gebeurt dat vaak op zo'n manier dat Christus wordt afgebeeld met een hele serene, rustige blik in zijn ogen. Verstild. Met een hemelse rust over zijn gelaat. Onbewogen. Misschien wel stoïcijns, zo wordt hij dan uitgebeeld en uitgeschilderd. Maar daar doen we de schrift geen recht mee, gemeente. Mag ik in alle teerheid vanmiddag daar aandacht voor vragen? Mag ik dat proberen aan de hand van de schrift? Hoe vaak was de Heer Jezus niet innerlijk met ontferming bewogen, tot in het diepst van zijn ziel, over mensen? Met innerlijke ontferming bewogen. Christus heeft staan wenen bij het graf van Lazarus. Hij heeft geworsteld en geweend in de hof van Gethsemane, met sterke roeping en met geween, zegt Hebreeën 5. Met sterke roeping, intens. De Heer Jezus was hevig verontwaardigd toen hij die verkopers uit de tempel dreef. Dat is van zijn gezicht af te lezen geweest. Christus heeft zeer begeerd om het Pascha en het avondmaal met zijn discipelen te vieren. Met begeerte begeerd, zagen we vanmorgen. En hij heeft ongetwijfeld de lofzang met Hallel gezongen, met vreugde in zijn hart. En hij heeft de Heere gedankt aan de tafel van Pascha en het avondmaal. Geliefde gemeente, Christus is niet onbewogen. De Heer Jezus is bewogen. Simon, Simon. En dan vraag ik het u opnieuw. Bijzonder weer degenen die avondmaal hebben gevierd. Hebt u vanmorgen ook iets gezien van de bewogenheid van Christus? Dat hij inderdaad iemand is geweest die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Mocht het vanmorgen zijn, mag het nu nog zo zijn. Milde handen, vriendelijke ogen, ze zijn bij u van eeuwigheid. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn koning. Ja, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Simon, Simon. Simon, Simon, zie, let op, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. De Heere spreekt Simon in persoon aan. 2 keer wordt zijn naam genoemd. Maar in Simon spreekt hij de hele discipelkring aan, want ulieden is een woordje dat inderdaad in het Grieks in het meervoud staat. Dus Simon zal op de zee van Satan terechtkomen, maar ook de discipelkring. Maar dan moeten we er niet overheen lezen wat de Heer Jezus hier doet. Hij spreekt Simon nadrukkelijk aan. Maar in hem is de hele discipelkring van de 11 opgenomen. U zegt dat begrijp ik wel. Want Simon, Petrus was de woordvoerder. Hij is Haantje de voorste. De man die altijd de vragen stelt. De man die altijd als eerste een stap naar voren doet. Ik begrijp heel goed dat de Heer Jezus hier de woordvoerder van de discipelkring aanspreekt. Kunnen we prima verklaren. Kunnen we goed begrijpen. Ik denk dat u gelijk heeft, gemeente. Ik denk dat het waar is, maar ik geloof dat hier wel meer meespeelt. Ook hier ligt opnieuw geestelijk onderwijs opgesloten. De Heer Jezus spreekt Simon nadrukkelijk aan, omdat Simon nu degene is die meent het meest te staan. Al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik zal niet aan u geërgerd worden. Al zullen ze u allemaal in de steek laten, Christus, ik niet. Simon Petrus, het is een man die zichzelf overschat heeft. En het is niet voor niets dat Christus hier met Simon begint. Gemeente, daar ligt ook onderwijs in, voor het bredere kerkelijke leven. De Heer Jezus spreekt hier met onderscheid. Zeker, hij richt zijn woorden tot ulieden, tot de hele discipelkring. Maar hij noemt met name Simon bij name. Tweemaal. Christus spreekt met onderscheid. Ja, dat moet in de kerk ook gebeuren. Wanneer een dominee spreekt tot onbekeerden, dan moet een predikant weten dat er onder de onbekeerden verschil kan zijn. U of jij kunnen vanmiddag in de kerk zitten met een koud en onverschillig hart. Dat kan. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het ook mogelijk is dat er vanmorgen een onbekeerde hier aan tafel heeft gezeten. Ook dat kan. Als het gaat over de bekeerden, dan moeten we ook met onderscheid preken. Er zijn bevestigde kinderen van God die het heel zeker mogen weten. Eikenbomen van gerechtigheid, zegt Gods woord. Maar er zijn er ook die we kunnen noemen. De rokende vlaswiek en het gekrookte riet. Die vaak bekommerd hun weg gaan. Die vaak door onweder worden voortgedreven. Die het niet zo zeker weten. En zeker, wij moeten naar zekerheid staan. U weet dat we dat vaker tegen elkaar zeggen. Maar er zijn wel onderscheiden gangen in het leven. Christus, hij maakt hier onderscheid. Simon, Simon. En in Simon, Simon is de hele discipelkring begrepen. Ja, de Satan heeft ulieden begeerd om te siften als de tarwe. U, discipelen. U allen, discipelen. Ja, want het zou het prachtig zijn. Wanneer de duivel, de Satan, nu zou kunnen voorkomen dat die discipelen straks de wereld ingestuurd zullen worden. Wat zal het prachtig zijn, zo denkt Satan, dat die discipelen nu onderuit gehaald zullen worden, zodat ze het evangelie van het kruis niet de wereld in zullen kunnen brengen. Wat zal het prachtig zijn, wanneer die discipelen toch eens uitgeschakeld kunnen worden. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Wanneer hier Lucas optekent dat de Satan de discipelen zeer begeerd heeft, dan wordt daar een uniek werkwoord gebruikt voor begeren. Dat werkwoord komen wij niet tegen in de Bijbel, op een andere plek. Maar de verklaarders die zeggen heel duidelijk, en daarbij sluiten ze zich ook aan bij de kanttekenaren, dat Satan heeft willen opeisen. Wat bedoelen we daarmee? De Satan die heeft de discipelen willen opeisen voor zichzelf, om hen vervolgens te kunnen aanklagen. Kijk, en daar moeten we vanmiddag ook wat uitgebreider bij stilstaan. Satan die probeert dus die discipelen voor zichzelf op te eisen, vat op hen te krijgen, zodat hij hen vervolgens kan aanklagen als een advocaat. Dat is zijn liefste werk. We zien het al in het leven van Job, heel vroeg in het Oude Testament. Hoe de Satan Job aanklaagt. Met de woorden, God, hij dient u niet echt, hij dient u alleen maar omdat hij er beter van wordt. Hij dient u omdat hij door u gezegend wordt. Het is geen liefdedienst hoor. Hij klaagt Job aan bij de Heer. We zien ook hoe de Satan Jozua aanklaagt. Wanneer hij als hoge priester staat voor het aangezicht van de engel van de Heere. Satan wijst op zijn vuile kleren. Kijk eens, wat een vuile kleren. En daarom wordt hij ook in Openbaring 12 genoemd. De verklager, de aanklager van de broederen. En dan staat er, geliefde gemeente, zo uitdrukkelijk bij dat hij dat nu dag en nacht doet. Het is zijn liefste werk. Aanklagen. En wanneer Peter schrijft dat Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, zoekende, dan wordt daar ook een werkwoord gebruikt dat een doorgaand proces aanduidt. Satan is er voortdurend mee bezig, gemeente. En het is alsof de Satan nu heeft geprobeerd om die discipelen voor zichzelf op te eisen, om hen vervolgens te kunnen aanklagen. Wat hebben ze dan verkeerd gedaan? Wel, wat achter hen ligt, hebben we net gehoord. Ze hebben gestreden over wie de meester was in het koninkrijk van God. Satan zou dus kunnen zeggen, zijn dat nu uw discipelen? Zijn dat die leerlingen die straks het evangelie moeten verkondigen? En ze strijden om de meest belangrijke plek. Mooie discipelkring. Prachtig die ambassadeurs. Zijn dat uw leerlingen, uw volgelingen? Moeten zij dat werk straks gaan doen? Gemeente, in het bijzonder weer degenen die avondmaal hebben gevierd, en ik preek ook weer voor mezelf deze middag, zullen we ervoor zorgen, wanneer we de avondmaalstafel weer achter ons laten, dat we de Satan geen gelegenheid zullen geven om ons aan te klagen. En ik weet wel, wij struikelen dagelijks en velen. Ook de weg die voor ons ligt. Maar we moeten elkaar er wel toe opwekken. Wees dan oprecht gelijk de duiven. En voorzichtig gelijk de slangen. Dat we toch voorzichtig zouden wandelen. Opdat we de Satan geen gelegenheid zouden geven. Om ons inderdaad aan te klagen bij de Heere. Wat een gedachte, gemeente, vindt u niet? En dan gebruikt Lucas, nee, ik moet het anders zeggen, dan gebruikt de Heer Jezus een beeld waarmee Satan de discipelen wil siften. Ze zullen op de zeef worden gelegd. Ja, ze zullen gesift worden, zo zegt slot van vers 31, gesift worden als de tarwe. Neem u mee naar de wereld van de landbouw. De aren zijn van het land gehaald, de halmen. Ze zijn op de dorsvloer gelegd. Er is met een harde klap op geslagen, zodat bepaald koren al los is gekomen, bepaalde korrels al uit de halmen zijn gesprongen. Maar dan worden die tarwekorrels met een hoop kaf en andere bijproducten op een grote zeef gelegd. Het waren vaak vrouwen die zo'n zeef hanteerden. En wat deed zo'n vrouw dan die zo'n zeef hanteerde? Ja, die ging schudden. Die gooide zo'n zeef als het ware op en neer. Waardoor de tarwe met kaf de lucht in werd gesmeten. De lucht in werd gedreven. En vervolgens schudden ze die zeef ook heen en weer. Zodat de tarwe en dat kaf ook heen en weer werd bewogen. En de wind deed de rest, die nam als het ware dat kaf mee. Dat werd weggedreven, zodat de tarwe overbleef. Aangrijpend beeld. De discipelen, ze zullen op de zeef worden gelegd. Ze zullen omhoog worden gegooid. Ze zullen heen en weer worden geslingerd op de zee van de Satan. Hoe dan? Wat wil de Satan dan met hen doen? Gemeente, Christus heeft het gezegd. De herder zal geslagen worden. Dat heeft God gezegd. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Zacharia. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Christus zal gevangen genomen worden straks in de hof van Gethsemane. En dan zullen al die discipelen vluchten, verstrooid worden als schapen zonder herder. En Petrus, Simon, Simon, ja Petrus, hij zal zijn meester verloochenen. Tot driemaal toe, ze zullen op de zeef worden gelegd. Op en neer geworpen, heen en weer geschud. En de kanttekenaren treffen wat zij er ook van zeggen. De kanttekenaren zeggen hier, dat ze zullen herwaarts en derwaarts geworpen worden, of geschud, gelijk het koren als het gewand of gesift wordt. Let op, gemeente, zonder enige rust te laten, met de ene verzoeking op de andere. Dat is wat? Zonder met rust gelaten te worden. De ene verzoeking zal de andere verzoeking opvolgen. Maar, nu klinkt er een maar uit de hemel. Maar ik, Satan wil hen op de zeef ziften als de tarwe. Maar Christus, nu worden we vanmiddag gewezen op de grote en de biddende hoge priester in de hemel, die inderdaad ook verzocht is geweest in de woestijn, die keer op keer verzocht is geweest door Satan, die het uiteindelijk ook moest zeggen, ga weg achter mij, Satanas. Hij die als het ware ook op de zeef is gelegd, de biddende hoge priester, die daadwerkelijk medelijden kan hebben met de zwakheden van zijn kinderen, omdat hij zelf ook in alles verzocht is geweest, doch zonder zonde. De biddende hoge priester, die het zelf gezegd heeft, Johannes 6, dat de Vader hem altijd hoort. Maar ik, we worden hier gewezen op een biddende Christusgemeente. Ik moest denken aan Andrew Bonar, een Schotse prediker. Het was een man waarvan men zegt dat hij geen grote prediktalenten had gekregen. Men zegt dat hij een wat hoge stem had. Was niet aantrekkelijk voor het gehoor. Maar van deze Andrew Bonar wordt gezegd dat hij regelmatig naar een kamer ging boven om daar het gebed te zoeken tot de hemelse Vader. En om daar de namen van zijn gemeenteleden bij de Heer te brengen. Hij deed het hardop. En wanneer dan gemeenteleden van hem door de straten gingen, dan konden ze horen hoe deze prediker die namen persoonlijk bij de Heer bracht. Dat is ontroerend, vindt u niet? Dat een predikant persoonlijk de namen van zijn gemeenteleden bij de Heer brengt. Ik heb u wel eens gezegd, en het gebeurt u misschien ook wel wanneer u kinderen hebt gekregen, dat wanneer een kind aan tafel eenvoudig de handen vouwt en de ogen sluit en dan bidt, en dan vraagt of de dominee mooie dingen mag zeggen, andere zaken bij de Heere brengt, dan kan dat vertederen, dat kan ontroeren, nietwaar? En wanneer we misschien vroeger vader of moeder wel eens geknield voor het bed hebben zien liggen, en onze eigen naam hebben horen noemen, gemeente, dat is toch kostbaar. Dat is toch een onvergetelijke herinnering. Dat is toch dierbaar. Dat is toch teer. Maar nu, de biddende hoge priester. Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. Wanneer hij bidt, hoeveel te meer gaat dat alle bidders en alle gebeden te boven. Hij bidt. Ja, let er dan even op hoe Lucas dat optekent. Wat de Heer Jezus heeft gezegd. Maar ik heb voor u gebeden. Dat gebed heeft al plaatsgevonden. Voordat de duivel zijn vernietigende werk wil gaan doen en de discipelen op de zee worden gelegd, heeft Christus al zijn gebed gedaan voor hun. Waar uw kind van God ook komt in het leven, Christus heeft voor u een tapijt van gebed neergelegd. De weg is als het ware geplaveid door de gebeden van deze biddende hoge priester. Ik heb voor u gebeden. Het gebed is voorafgegaan aan het ziften van de Satan. Wat heeft de Heer Jezus dan gebeden? Dat is het laatste wat we in onze eerste gedachten nog willen overdenken. Dat uw geloof niet ophouden. Nee, Christus heeft niet gebeden of de hoop niet zou ophouden. Of de hoop gestild zal worden. Hij heeft ook niet gevraagd dat de liefde toch vooral mag blijven. De Heer Jezus heeft gebeden of het geloof van de discipelen niet zal ophouden. Waarom? Wel omdat het geloof de moeder is van alle dingen. Omdat het geloof de wortel is van alle zaken. Job zegt, de wortel der zaak wordt in mij gevonden. Wel, als de wortel der zaak in ons leven wordt gevonden, gemeente, dan komt er ook vrucht, dan komt er ook geloof, dan komt er ook liefde. Het komt voort uit het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Het is de wortel, het is de moeder, Het is de bron, het is de oorsprong. En als het geloof niet in beoefening is, gemeente, als het geloof niet in beoefening is, dan is nacht. Dan is donker. Dan is koud. Als het geloof niet in beoefening is, vrezen de discipelen op zee. Als het geloof niet in beoefening is, zakt Petrus door de golven van de zee. Als het geloof niet in beoefening is, vrezen de Israëlieten voor de doortocht door de Rode Zee. Maar als het geloof in beoefening is, dan bouwt Noach een ark op het droge. Als het geloof in beoefening is, dan offert Abraham zijn zoon. Als het geloof in beoefening is, zegt Mozes al de schatten van Egypte vaarwel. Gaan er mensen op de brandstapel en zingen we met David. Met mijn God spring ik over een muur, dring ik door een bende. Als het geloof in beoefening is, gemeente, en u bidt Christus, ja hij heeft gebeden, dat het geloof van zijn discipelen toch niet op zou houden, maar dat het zal blijven, dat het stand zal houden. O die biddende hoge priester, o dat gebed van Christus, dat uw geloof niet ophouden. En geliefde avondmaalgangers, dat geloof heeft de Heer Jezus vanmorgen u willen versterken. Heeft er vanmorgen voor willen zorgen dat uw geloof niet op zal houden. Hij bidt er niet alleen om, hij heeft vanmorgen ook het sacrament gegeven. Hij heeft het gezegd, zo zeker u nu dat stukje brood vasthoudt. En voel dan maar eens goed aan die rauwe randjes op dat brood. Zo zeker als u dat brood tot u genomen hebt, zo zeker als dat u het gesmaakt hebt, zo zeker als u de wijn hebt zien vloeien. Zo zeker, mijn geliefde kind, zo zeker ben ik voor u de dood ingegaan. Heb ik geleden en ben ik gestorven, dat uw geloof toch niet op zou houden. Bergen, mijn kind, zullen wijken. Heuvels, mijn kind, ze zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vredes weet van geen wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En laat Satan dan maar proberen u te siften als de tarwe. En laat de schapen dan inderdaad maar verstrooid worden. Christus heeft gezegd, niemand, 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 zelfs Satan niet, zal ze uit mijn hand rukken. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Het gebed van Christus en tot slot het gebod van Christus. Ik zal daarin wat korter zijn. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Als gij eens zult bekeerd zijn. Wel, nu richt de Heer Jezus zich weer tot Petrus persoonlijk. Nadat hij de hele discipelkring heeft aangesproken. En we hebben vorige week nog gehoord dat de bekering vaak een dagelijkse bekering is. Een proces. Petrus, hij zal straks zijn meester verloochenen. Hij zal een ontzettend diepe val maken. Hij zal diep vallen. Hij zal op een grote manier struikelen. Diepe val. Maar hij zal bekeerd worden. Zal de Heere voor zorgen. En ik heb Thomas Menten er eens op nagekeken. Die heeft een prachtige preek geschreven over dit gebeelde. Over dit gedeelte. En Menten zegt, dat is een heel proces geweest in het leven van Petrus. Dat ging echt niet zonder slag of stoot. Petrus heeft bittere tranen geweend. Tranen die vergaderd zijn in Gods fles, zeker weten. Maar hij heeft hete, bittere tranen geschreid. Toen heeft Petrus de boodschap gekregen dat de Heere Jezus is opgestaan. zeg het mijn discipelen en Petrus. Petrus heeft niet alleen de boodschap gekregen van de Here, hij heeft later ook oog in oog gestaan met de opgestane Here. Wij weten niets van die ontmoeting, maar ze heeft wel plaatsgevonden. En als laatste kunnen we nog noemen dat Christus ook aan hem is verschenen en met hem heeft gesproken in het openbaar. Johannes 21, aan de oever van het meer van Galilea. Hebt gij mij lief? En op die manier, gemeente, wordt Petrus nu als de verloren zoon teruggebracht bij het vaderhart. In die weg wordt hij als de verloren penning weer thuisgebracht. Ja, op die manier wordt hij als het verloren schaap door de goede herder weer opgezocht. En vergadert de goede herder ook dit lam, ook dit schaap weer opnieuw in zijn schoot. En dan krijgt Petrus de opdracht om wanneer hij bekeerd zal zijn, zijn broeders te versterken. Dat is een mooie lijn. Hij mag het niet voor zichzelf houden. Hij moet anderen erdoor versterken. Ik moest denken in de voorbereiding aan David. Psalm 51. Schep mij een rein hart. Schep in het binnenste van mij een rein hart. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En in Psalm 32. Ik zal u onderwijzen een lerende weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Nadat David zelf tot schuldbelijden is gekomen. Ik moest ook denken aan Israël. De Heere trad in een verbond met Israël, maar Israël moest zijn tot een licht voor de heidenen. Voelt u? Petrus mag het niet voor zichzelf houden. Hij moet zijn broeders versterken. Heeft Petrus dit gedaan? En of Petrus dit gedaan heeft? Hij heeft zijn broeders na zijn bekering versterkt. Hoe dan? Ja, we weten, gemeente, uit ongewijde geschiedenis, en dat is u vaker gezegd vanaf deze plaats, dat Petrus zoveel standvastigheid van de Heere heeft gekregen, dat hij Christus aan het eind van zijn leven niet opnieuw heeft verloochend, maar dat hij ondersteboven is gekruisigd en zo voor Christus de dood is ingegaan. Maar weet u wat mij ook trof in de preekvoorbereiding? Petrus heeft zendbrieven nagelaten. En in het bijzonder in die eerste zendbrief versterkt hij zijn broeders. Ik lees het u voor. 1 Petrus 2. Vers 25, dat vers raakte me. Daar zegt Petrus tegen zijn broeders, tegen de gemeenten, want gij waart allen als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Petrus, hij heeft gedwaald als een schaap, dat onbewust, maar ook bewust zijn herder heeft verloren. Petrus, hij is als een verstrooid schaap zijn weg gegaan toen de herder werd geslagen. Petrus is ook tot bekering gekomen, opnieuw. En nu mag gij het tegen de gemeenten zeggen, u was ook als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hoort u het, gemeente? Dat is toch rijk, of niet? Kan heel goed zijn dat u vanmorgen gesterkt bent, vertroost bent, gevoed bent door de Heere. Het is ook heel goed mogelijk dat er een van u vanmorgen weer opnieuw tot bekering is gekomen. U zult niet de eerste zijn die verachterd was in de genade, maar die aan de tafel van het avondmaal opnieuw weer een kus kreeg van de mond van Christus. Bent u weer bekeerd? Bent u opnieuw tot bekering gekomen vanmorgen, tot inkeer? Mocht u het vanmorgen weer zeggen, met nieuwe kracht en moed, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Versterk dan uw broeders. Versterk dan anderen. Als het zo is en u komt iemand tegen, komende week of komende tijd, die zegt, voor mij kan het niet meer, want ik heb zo zwaar gezondigd. heb zonde op zonde gestapeld in mijn leven. Ik val overal buiten. Verster dan uw broeder. Wijs maar omhoog. En zeg het dan maar. Maar nee, er is vergeving. Altijd bij u geweest. Geliefde gemeente. We zijn vanmiddag gewezen op de biddende hoge priester. Hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt voor zijn bruid. Hij bidt niet voor de wereld. Daar moeten we eerlijk in zijn vanmiddag. Hij bidt niet voor de wereld. Maar hij bidt voor al diegenen die hem van Gods wegen gegeven zijn. Laat het een aansporing zijn vanmiddag. Maar u die de Heere mag vrezen. Wanneer u het sissen van de slang hoort. Zie op de koperen slang. Wanneer u het briesen van de briesende leeuw hoort. Zie op de leeuw uit de stam van Juda. Wanneer u de aanklager hoort. Vlucht naar de advocaat. Want op de jongste dag zal de tarwe verzameld en ingezameld worden. Ja, het kaf met onuitblusbaar vuur verbrand. Maar dan zal de tarwe ingezameld worden in die hemelse schuur hierboven. Dan moet de Satan voor altijd zwijgen. Voor altijd zwijgen. Maar dan mag de kerk gaan zingen. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd. Met brood en wijn? Ja, dat ook. Maar meer nog. Verzadigd. Met uw goddelijk beeld. Amen.